Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 99 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 99, de eerste vier versen.
Oh,
lezen we de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Samuel 8. En het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël. En de naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël. En de naam van zijn tweede was Abia. En zij waren rechters te Beersheba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken aan en boven het recht. En toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en zij kwamen tot Samuel te Rama. En zij zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk alle volken hebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel en zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zei dat Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zijn zal. En naar al de werken die zij gedaan hebben van die dag af toen ik hen uit Egypte geleid heb tot op deze dag toe. En hebben mij verlaten en andere goden gediend, alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem, doch als gij hun op het hoogst zult betuigd hebben, zo zult gij hun te kennen geven de wijze des konings die over hen regeren zal. En Samuel nu zeide al de woorden des zerende volk aan, het welk een koning van hen begeerde. En hij zeide, dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen dat hij hen stellen. En zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiters, dat zij voor zijn wagen heen lopen. En dat hij hen zich stellen tot overste der duizenden en tot overste der vijftigen. En dat zij zijn akker ploegen en dat zij zijn oogst oogsten. En dat zij zijn krijgswapenen maken met schade zijn wagentuig. En uw dochter zal hij nemen tot apothekeres en tot keukenmaagd en tot baksters. En uw akkers en uw wijngaarden en uw olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienden en hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezels nemen. En hij zal zijn werk daarmee doen en hij zal uw kudde vertienden en gij zult hem tot knechten zijn. En gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning die gij zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Doch het volk weigerde Samuel stem te horen en zij zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken en onze koning zal ons richten en hij zal voor ons aangezichten uitgaan en hij zal ons krijgen voeren. En als Samuel al de woorden des volks gehoord had, zo sprak hij dezelfde voor de oren des Heren. En de Heren nu zeiden tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen en iegelijk naar zijn stad. Tot zover schriftlezing. Zoek op de Heren aangezicht en gemeenschappelijk gebed. De Heer, het volk begeerde een koning. Waarvan gij zelf zegt, ze hebben een koning begeerd in mijn toren. Maar gij hebt hem verworpen. Want wat wij begeren in het vlees, dat is altijd verwerpelijk. Het vlees is niet nut. Maar de geest is leven. Gelijk de apostel zegt. O, mochten we dan in de woorden des geestes verkeren, de gangen des geestes maken en alles door de Heilige Geest. Heer, we hebben vanmorgen uw woord overdacht, het vorige hoofdstuk. Hoe het volk zich had bekeerd. En het is nog geen geslacht verder of het volk begeert een koning. O, wat zal het toch een slag geweest zijn in het hart van Samuel. Hij had het volk gericht en ze hebben niet alleen de Heere verworpen, maar ook hem verworpen. Maar ten eerste de Heere verworpen, u verworpen, o Heer. Dat we voor die doodzonde zouden bewaard blijven. En dat we zouden mogen verkeren in dat theocratische geloof, want dat is het ware geloof. Een democratisch geloof is een vals geloof, een duivels geloof. Want dat ziet op het aantal. Maar we lezen dat het volk zich door de preek van Samuel heeft bekeerd om de Heere alleen te dienen. En geen vreemde goden met hem. Heere, mochten we in die voetstappen gaan. Die voetstappen van Samuel. Die voetstappen van Christus. Want als wij in de voetstappen van Christus gaan, hebben we alle geboden vervuld. Trek ons dan zo u nalopen, leid ons toch in uw waarheid. En verneder ons gedurig, Heere, door de vernedering des Heilige Geestes, want vleeselijke vernedering leidt tot niets, zoals we bij de Filistijnen zien, die gij hebt vernederd door uw donder, maar onder het bewind van koning Saul begonnen ze weer te strijden, begonnen ze weer het spel overnieuw te spelen. En Goliath, gesteld tussen het leger van Israël en het leger de Filistijn, de grote spotter, de kleine David, versloeg. Ach, wat staat uw woord toch vol van de wonderen, het is allerhoogste, en vol van de weldadigheden van de verbondsgod. Heren, wat heb Samuel zijn zonen wel dienbare namen gegeven, Joël, Jehovah is God, en Abia, Jehovah is mijn vader. Maar ze hebben die betekenis bespot, want ze gingen niet in de wegen van hun godvrezende vader. En Samuel is u trouw gebleven. Eli, de hoge priester Eli, was al afgeweken, want gij zegt van Eli dat hij zijn zoon niet eens zuur aanziet, maar het staat ook niet geschreven. Hier ook, dat is wel opmerkelijk, en mocht u het recht verklaren. Maar naar de zin en mening des Heilige Geestes, want wat we niet direct lezen, kan er ook indirect in verborgen liggen. Hier ook, dat gij ons die geheimenissen zult openbaren. Want daarin is ook de kracht om het geheim van het evangelie diep in ons hart te kennen en te omhelzen. En daar verzegeld te zien door de Heilige Geest. Heere, gedenken we de weduwe en de wezen. Het ongeboren leven. En ook nu weer een nieuwe holocaust voor de deur. Dat er al zoveel mensen de dood in zijn gejaagd. Ook door eigen schuld. Want dan leggen we onze oren te luisteren bij de mammon. Dan zullen we ook zijn plagen ontvangen. Ach, dat er nog een ontwaken mag zijn zoals onder Samuel. En zij bekeerden zich tot de Heere, wegwerpende de Baals en de Astaroths. Om u alleen te dienen, Heere. Zo doe hij ook aan ons. En niemand uitgezonderd. Wij smeken u dat uw inkomst het is die alleen ons heil volmaken kan, dat gij te midden van uw volk ook het brood breekt onder de emmersgangers, het waren uw kinderen, uw gekochte kerk, en gij komt zich opnieuw aan hen te openbaren in uw opstandingskracht. O, mochten we dat ook deze week gedenken. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, stil bezuin geluid. Komt Gods glorie uit. op dat stille geluid acht mag slaan door de Heilige Geest, want dan zullen we ook de vruchten daarvan genieten. Kom over en help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. En schenk gij ons uw dierbare geest om uw woord uit te dragen en ook om uw woord te ontvangen in wel toebereide aarde. In Jezus' wil. Amen. Ja, dan begint hoofdstuk 8 met eigenlijk een onbegrijpelijke waarheid, dat geschiedenis toen Samuel oud geworden was. Dat is ook al onbegrijpelijk dat dat zo gezegd wordt, omdat Samuel Saul, koning Saul, bijna heeft overleefd. Dus Samuel is toen nog lang niet gestorven. Goed verstaan. Samuel bijna Saul overleefd. En het geschiedenis toen Samuel oud geworden was, hij zal oud geweest zijn. Zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël. Over de vrouw van Samuel lezen niks in Gods woord, maar wel over zijn zonen. En de naam van de eerstgeborene was Joël. We hebben het al genoemd. Joël betekent Jehovah is God. En Abia is nog nader. Dat betekent Jehovah is mijn vader. En zij waren rechters te Beersheba. En dat is de woonplaats waar het ambt van richter uitgeoefend werd. En dan staat er, en dat is de kerk van vandaag, doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar neigden zich tot gierigheid. En ze namen geschenken aan hem boven het recht, dus ze waren geldgierig, ze namen bribe. Hè, dat staat ook letterlijk in de andere verklaringen die daarover spreken. En in de Engelse King James staat het zo, dat ze bribe money aannamen en ze bogen het recht. Hè, dus ze vervalsten het recht, dat waren valse rechters. Ja, hoe heb Samuel dat kunnen doen? Samuel, en moet u ook maar bedenken, was een gelijke mens van gelijke beweging als wij zijn. En er is aan het onberispelijke leven van Samuel niks aan te merken. Maar aan elk groot licht is wel een schaduwzijde. En we zien het bij de vader alle gelovigen dat hij afreist naar Egypte. Zonder bevel des Heeren. Ik kan er meer over zeggen, ook over de andere aartsvaders. En hier Samuel, ja, hij had zijn zonen moeten onderzoeken of ze wel recht de Heere vreesden. En er staat natuurlijk niet veel over geschreven, ik las wel bij een Engelse oudvader, dat het echt een zonde was wat Samuel deed. The sin that Samuel, as a lad, rebuked in Eli, repeated in his own family and undermined his influence. Nou, dat komt wel heel duidelijk tot uitdrukking dat het volk eigenlijk Samuel verwerkt. Had hij zo lang geregeerd, zo lang gericht, hè, want de richter was ook een regeerder. En toen het volk zag dat Samuel zijn zonen had aangesteld als richter, ja, daarmee degradeerde hij zijn richtersambt. Dat heeft Samuel wel gedaan. En dat is niet glad te strijken. Natuurlijk was Samuel een man gods. En hij was niet vervallen zoals Eli, de hoge priester Eli, vervallen was. Nee, hij bleef de Heere getrouw en hij maakte al zijn zaken aan God bekend. En dan staat er, toen vergaderden zich alle oudsten van Israël, we komen nog wel op de vorige vers terug, en zij kwamen tot Samuel te Rama, want daar woonde die. Zie, gij zijt nu oud geworden en uw zonen wandelden niet in uw wegen. Dat was natuurlijk publiek. Nee, dat was geen heimelijke verborgen zaak. Zo zet nu een koning over ons om te richten, gelijk als alle volken. Wat ze zeiden over zijn zonen was waar. Dat was de volle waarheid, dat was de feitelijke waarheid. Daarin waren ze niet verkeerd. Nou. Zie, gij zijt oud geworden, maar het richterschap van Samuel was nog niet ten einde. Dat kunnen we in de verdere hoofdstuk lezen. En aan het einde van zijn leven heb Saul Samuel nog aangeroepen bij de waarzegster van Ender. Toen was Samuel gestorven. En toen liet hij die waarzegster Samuel opkomen om van hem een antwoord te vernemen hoe de strijd zal aflopen. Nou, dat heb Samuel allemaal aangezegd in de geest. Dat was natuurlijk een duivelse voorstelling van zaken. Maar daar zat wel nog waarheid in. Maar om maar te zeggen, Samuels richterschap was nog niet ten einde. Dus zijn zonen hebben het richterschap van Samuel niet overgenomen. Dat moeten we goed verstaan. Niet in zijn plaats gesteld, want, dat zeggen ook de kanttekenaren, Samuel bleef overrichter, zeggen ze, opperrichter. Samuel was nog steeds de richter van Israël. Ook toen hij zijn zonen aanstelde tot richters over Israël in Beersheba. En mooie namen, Joël, Jehovah is God. En Abia, Jehovah is mijn vader. Nou kinderen, dat je nieuwe naam mag zijn, ja, die niemand kent dan die hem ontvangt. Zoals Jacob een nieuwe naam ontving, bij Pniel, Israël, vorst Gods, want gij hebt je vorstelijk gedragen. Maar Joël en Abia, die gedroegen zich niet vorstelijk. Nee. Want zij neigden zich tot gierigheid en namen geschenken aan en bogen het recht. Ze worden nog wel één keer genoemd. We kunnen dat oplezen. Dat er geschreven staat van de zonen van Samuel, die waren deze, de eerstgeboren was Vasni, want dat is eigenlijk de eigenlijke naam van Joël. Vasni. En daarna Abia. En een zoon van Joël was Heman. Dat was weer een godzalige man. He, er staat een psalm van hem geschreven. Psalm 88. Heman de doodbrakende. En hij zal ook op de dood hebben gebraakt vanwege zijn goddeloze vader. Joël, de naam zijn tweede was Abia. Ze waren rechters te Beersheba, doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Dat betekent ook niet in Gods wegen. Maar ze waren op geld, kerk van vandaag. En ze maakten van hun richterschap een geldbusiness. Tot gierigheid geneigd en ze namen geschenken aan en boven het recht. Dat kan je ook lezen, ze namen goud aan, ze namen zilver aan, ze namen geld aan. En boven het recht, nou, de westerse landen, niet één van de westerse landen is nog een rechtsstaat te noemen. En dan heb ik het over de westerse landen. Nog ineens over de Oosterse landen, want ik denk dat Orbán in Hongarije, dat nog het beste is van het slechtste, wat er aan Westerse regeringen bestaat. Maar laat dat leggen, er wordt natuurlijk all over the place het recht gebogen, het recht met voeten getreden. Er staat in Gods woord dat het recht struikelt op de straten, daar moet je echt ernstig rekening mee houden. Nogmaals, ook daarvan zegt apostel Petrus, doe nou niet net alsof u iets vreemds overkomen, want ze hebben natuurlijk de profeten kwalijk behandeld, ze hebben de apostelen kwalijk behandeld, ze hebben Christus via de buiging van het recht tot de kruisdood veroordeeld. Goed verstaan. Dus zo de meester, zo zijn knechten. Zo de meester, zo zijn volk. Maar dat moet niet als normaal geacht worden. Dat moet een last zijn op je hart als zo de ongerechtigheid, wat ook gezegd is in Gods woord, zal vermenigvuldigd worden. Dus deze kerkleiders, en er staat, moet je Jesaja maar lezen, de leiders van het volk zijn verleiders geworden. Ja, en ze namen geschenken aan, ze nemen geschenken aan en bogen en buigen het recht. Kun je nog in zulke kerk verkeren? Nou, je mag nooit een kerk zonder de vrijmaakplicht te beoefenen verlaten. Dat is natuurlijk klaar. In welke kerk je ook verkeert, er is natuurlijk niet recht een vrijmaakplicht in de beoefening als je al lid bent van een afgescheiden kerk. Dan moet je die kerk als zodanig in de vrijmaakplicht van de kerk de reformatie moet je die behandelen en schrijven en aanzeggen. Want die zijn al afgeweken met de totstandkoming, met die stichting van die kerken. Dat was nog in Samuels dagen niet zo. Er was maar één kerk en dat was de Joodse kerk. Nou, er waren geen afscheidingen. En dan zie je het al verkeerd gaan, want dat afscheidingsbloed, dat zit in de godsdienstige mens als gegoten. En ze schuiven Samuel aan de kant. En ze zonen natuurlijk aan de kant. Ze komen eigenlijk met een drogreden. Hoewel het waar was wat ze over de zonen van Samuel zeiden. Dat was waar en dat was publiek. Dus de zonen van Samuel deden de naam van de Heere laster. En je leest niet dat Samuel zijn zonen daarin bestraft, laat staan dat hij de tucht op hen toepaste. Ja, en dat kostte Eli, hè, dat leverde hem, om het anders te zeggen, het oordeel Gods op. Want er kwam een profetiseren Die kwam Eli het oordeel aanzeggen, ook voor zijn hele huis en zijn nakomelingen. En als je dan ziet dat Samuel de laatste richter is, hij was niet alleen profeet, hij was ook richter, maar hij was wel de laatste richter. En Samuel was ook tot profeet gesteld. De Heere heeft hem ook al in het profetenambt bevestigd dat hij ook de toekomende dingen kon verkondigen. En dan zegt hij, gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning die gij zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Dus dat was ver in de toekomst. En dat heeft Samuel allemaal door de Heilige Geest gezien en geprofeteerd. Ja, en zij zeiden, ziet, gij zijt oud geworden, dus met andere woorden afgeschreven, want zo spraken ze eigenlijk, ze spraken heel denigrerend over Samuel. En uw zonen wandelden niet in uw wegen, wandelen, daar hadden ze gelijk in, dat was een feit. Maar wat ze vervolgens zeggen, zo zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Ze wilden zich gelijk scharen met alle volken, ze wilden met de wereld meedoen. Dat is het gewoon. Dat is het gewoon. Dat is het begin, kijk toen was het nog, je kan niet zeggen theocratisch, want theocratie dat is, dat staat natuurlijk geschreven in vers 4 van het vorige hoofdstuk, en zij dienden de Heere alleen, dat is theocratie. Dat is zuivere theocratie. Maar je moet denken, de profeet, hogepriester Eli, die was ook al 98 jaar, hoog in leeftijd. En die leeftijd zal Samuel ook wel gehad hebben. Maar nogmaals, hij heeft bijna Saul nog overleefd. Dus de uitdrukking, zie, gij zijt oud geworden. Gij zijt aan het einde van uw ambt gekomen, zeiden ze eigenlijk. Dat was natuurlijk de grootste spotternij. Want dat heeft de Heer bevestigd door Samuel nog ouder te laten worden. Samen kon zeggen, ik zal u allemaal nog overleven. Ja, want dat achtte de Heere nodig om de getrouwheid van in Christus van Samuel aan te wenden om Saul te bestraffen. Want dat begon ook allemaal zo mooi. Ze zeiden zelfs, Saul viel plat op de grond voor het aangezicht van Samuel. Is Saul ook onder de profeten? Saul had wel een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. En dat is in alles openbaar gekomen. Daarom staat er geschreven, ze hebben een koning begeerd in mijn toren, want dat was niet in de gunst van God. Maar als je per se iets wil hebben, dan kan je dat nog krijgen. Maar dan in Gods ongunst, zo zegt nu een koning over ons. Ze hadden een koning, want de Heere zegt, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen, want zij hebben u niet verworpen, dat betekent in de eerste plaats, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zijn zal. Kijk, dit was wel, komt ook voort uit dat afscheidingsbloed. Een mens zoekt altijd iets nieuws. Ze zeggen altijd datzelfde, altijd diezelfde preken van Samuel. Daar worden we een beetje zat van. We willen nou wel eens een zichtbaar koninkrijk. De koningen en ministers en een geordend leger. En net als de andere volkeren. Ze wilden ook meedoen met de massa. Nou, dat is helemaal de kerk van vandaag. En die zonen van Samuel, ja, die gingen daarin voor, die gingen daarin het volk voor. Want dat vonden ze helemaal niet erg hoor, dat de zonen van Samuel niet wandelden in de wegen van Samuel, van de godvrezende Samuel. Want ze waren er eigenlijk zat van, anders hadden ze nooit gezegd, het tweede deel wat er staat in geschreven in vers 5, zo zet nu een koning over ons, ze hadden ook kunnen zeggen, u moet uw zonen afzetten Samuel naar het recht Gods. En dat gij de Heere bidt om een andere richter, om uw volgeling, een godvrezend man. Nee, niks van het alles, daar lees je helemaal niks van. Dus de argumenten, kijk, er kunnen zoveel argumenten in stelling worden gebracht waar een totaal vleeselijk of wel een duivels oogmerk achter zit. Dus ze hadden, naar woorden hadden ze gelijk, zie gij zijt oud geworden, uw zonen wandelt niet in uw wegen. Volkomen waar. Maar ze gebruikten het als een oogmerk om God te verwerpen en om Samuel te verwerpen. Dus als je dat niet kan wegen, ik kom nauwelijks mensen tegen die dat onderscheppen, ook wat er in onze dagen gebeurt. Dan gaan ze van de woorden af, want het is een hele lichtvaardige geest is er gaan waaien in onze dagen. En ja, en als dat zeg maar ook in de kerken wordt gehoord, die lichtvaardige geest, ik noem het een zeilbootgeloof. En dan kom je mee op de klippen. En dan vaar je tegen Gods woord te pletter. Tegen de rots der eeuwen. Want het heeft geen diepgang. Een zeilboot heeft geen diepgang. Nee, Onnadenkendheid is met hand over hand toegenomen. Je vindt bijna geen charismatische mensen meer. Niet dat ik in een bepaald charisma iets zoek. Nou, maar laat ik eens zeggen, helemaal eenvoudig zeggen, dat God hebt in de vorige eeuwen de mensen veel meer natuurlijke gaven gegeven als dat men nu bezit. Dat moet ik wel even opmerken. Want vroeger hadden de mensen dit charisma, ja, wat stond hen ter beschikking? Veel minder als ons ter beschikking staat. Hè, met die moderne techniek allemaal. En de mensen zijn zo stom als een ezel geworden. Zo moet ik het maar uitdrukken, zo is het gewoon. Het verstand, je kunt bijna geen verstand meer vinden. Laat staan waar geloof. En dan bedoel ik een theocratisch geloof. Dat is het enige ware geloof dat er bestaat. Want de Heere alleen dienen, dan verwerp je de democratie. Ontegenzeggelijk. Dan kan je niet op politiek stemmen. Je kan niet politiek bedrijven. Doe je dat, ben je absoluut geen kind van God. Ja, en er zijn er wel geweest die het kindschap meenden te hebben. En van sommigen geloof ik dat nog, maar de Heer heeft ze vroegtijdig uit het leven weggenomen, want de Heer doet dat niet. Absoluut niet. God is niet te dienen met politiek, en zeker niet met democratische politiek. En je moet onder het woord politiek, David bedreef ook koninklijke politiek, maar dan heb het een heel andere betekenis. Politiek heeft in onze dagen een verschrikkelijk negatieve inhoud. Want het is allemaal echt list en bedrog. Politiek is list en bedrog. En de democratie hebben ook de kerken verscheurd en zijn zo tot de afval gekomen omdat meeste stemmen telden. Dat wil de Heeren niet hebben. Nee. Ik had eens een dominee die zei, ja, maar dat was in de tijd van de apostel ook zo, want ze staken met gemene stemmen, daar staken ze de handen omhoog. En toen werd er wat gekozen. Wat het ook geweest is, Judas was afgevallen, een andere apostel, met algemene. Ik zeg dat dit heeft niks met democratie te maken. Dat heeft te maken, staat in het kader wat Mozes zegt. En al het volk zeggen amen, er mocht niemand tegenwezen. Want dat was de wil van God. Dat heeft niks met democratie te maken, dat heeft alles te maken met theocratie. Dan mogen er geen tegenstemmers zijn. Nou, wat de tug betreft, dat is natuurlijk helemaal weg in onze dagen. En als ik dan hier van de groet, die kwam in Kralingen, die zetten gelijk 8 mensen onder de tucht. Ik heb het in mijn leven nog meegemaakt. Wat dominees, ja, welzinnig. Ja, want het bestaat natuurlijk in de kerk en dan moet het openbaar gekomen zijn als schande. De zonde tegen het 7e gebod, maar tegen een ander gebod heb ik nooit de tucht zien of horen handhaven. Never. En nou over al die kerksodemie. Maar de Heer komt ten gerichte, de Heer komt ten gerichte. En wat Samuel, nog even teruggegrepen naar dat vorige hoofdstuk, wat Samuel zegt in dat derde vers. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Dus met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Niet tot een getrainde godsdienst die in een bepaalde tijd heerst. Nee, tot de Heere bekeert. Dus het moet een ware bekering zijn. Zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg. Niet aan de kant zetten, uit het midden van uw weg. Ze moeten overboord geworpen worden. Ook de Astaroots, en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de handen Filistijnen rukken, verlossen, bewaren. Noem maar op. Dan kunnen we de zegen des Heeren inwachten. En dat door het geloof. Niet als hoogbekeerde mensen, want ik heb u al verklaard dat zij toen de Filistijnen zich opmaakten om Mispa te verslaan, waar die vergadering was, die Samuel bijeengeroepen was. Toen vreesden zij vanwege de Filistijnen. En ik heb daar gezegd, daar zat dit achter, dat zij, omdat ze zo tegen de Heer hadden gezondigd met de Baal en de Astaroots, dat zij die straf nog moesten inleven als waardig van God gegeven. Ja, het ging niet door, want ze konden niet nalaten om tot Samuel aan te dringen om tot God te roepen. Niet om zelfbehoud, maar om de Heere alleen te dienen. In alle rust en vrede. De Heere te dienen zo op zijn eigen voorschriften. Op zijn eigen voorschriften, ja. Wat dat betreft, dat privégeloof, dat heb ook zijn duizenden verslagen. Dat ze natuurlijk van elkaar geloven dat je op allerlei manieren God kunt dienen. Het is echt van de duivel, hoor. Het is echt van de duivel. Omstandigheden kunnen verschillen. Je krijgt allemaal geen weg naar Damascus. Maar wel enerlei weg, enerlei gaan. Daar zal ik ook nooit van afwijken. Want omdat Gods woord dat letterlijk leert en in geestelijke zin te verstaan, zou je elkaar niet meer verstaan als dat allemaal zou verschillen. Ja, er zijn wel verschillende wegen tot Rome, maar je zal toch Christus moeten kennen als de enige weg der zaligheid. Ja, en dat geschiet door woord en geest, Als de Heer spreekt in een verloren ziel, zoals hij tot Levi sprak, volg mij, want dat gaat heel kort op de bocht. Ja, daarmee is de zaak geschied. De doden zullen horen. Nou, daar zat Levi, dood in zonde en misdaad in het voorportaal van hel. En de Heer sprak tot zijn ziel en hij leefde en hij volgde Christus op de weg. Dat is altijd twee dingen. Een ziel komt tot leven, een ziel wordt gerechtvaardigd en een ziel volgt Christus op de weg. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Wat dat betreft komt daar nooit geen scheiding meer tussen. Dat tekent Bunyan ook dat Gods volk wel eens in het land van Beula kan verkeren. Ja? En dat betekent bedwelming. Beula betekent bedwelming, betovering. Dat kan. Maar dan laat de Heer zijn ware volk nooit lang in. En waar ze nou allemaal de leven lang in kunnen verkeren, daar geloof ik het niet meer van. Omdat Gods woord mij totaal andere dingen predikt. Dus, nou, Samuel moest daar zich wel geweldig over hebben verblijd dat het volk zich tot God bekeerde. Waarlijk tot God bekeerde. En dat staat er ook geschreven als zijnde waarachtig waar. Maar het is nog niet een geslacht verder. En dan begeren ze een koning. En ze schuiven Samuel aan de kant. Zie, gij zijt oud geworden. Man, zie je dat nou ook niet? Dat je niet meer heen en weer kunt. Dat je niet meer het land kan doorreizen. Gelijk gij tot nog toe gedaan hebt. Dat willen ze even zelf besluiten. Ze laten dat niet in Gods handen over. Ze vragen ook helemaal niet naar de mondes heren. Kijk, dat is de kerk van vandaag. Dat bewerkt nou de democratie. Die neemt besluiten. Democratische besluiten zijn nooit uit God. Nooit uit God. Dat zijn allemaal vleeselijke verzinsels. En uw zonen wandelen niet in uw wegen. Met andere woorden, houd de naam maar eens mee op. Want we willen wat nieuws. We willen nou ook wedijveren met de omliggende volkeren die vorsten en koningen in hun zetels hebben en die legers kunnen aanvoeren. We wilden een zichtbare koning in een zichtbaar paleis, een zichtbare zetel, zichtbare legers. Kijk, dat is wel de absolute verwerping van de theocratie, betekent dat. Dat geschiet in 1 Samuel 8 vers 5. En daarna is het allemaal, als je nou de geschiedenis doorgaat. Ja, David en Saul werden bijna tegelijkertijd gezalfd. Saul met een kruik, met een breekbare kruik. En David met een onbreekbare hoorn. Maar als je dat ziet, de droefheid die Samuel heeft moeten verwerken. Hij zal alles wel aan de Heer hebben verteld, staat erop geschreven. En Samuel bad de Heer aan. Dat betekent dat hij al de woorden van het volk aan de Heer bekend maakte. Samuel had een bijleven, al van het begin, al van zijn jonge jaren af. Dat zal een verdriet, zijn hart zal doorsneden zijn geweest, gelijk de moeder des Heeren is doorstoken geweest. Er zal zwaar door uw ziel gaan. Hoeveel zwaarden zijn er wel niet gegaan door het hart van Samuel? Hij zal het wel aangezien hebben, die onrechtige handelingen van zijn zonen, maar dat noemt deze oudvader ook een zin, een zonde. It was a mistake to delegate authority to men whose character was corrupt. Nou, dat is de volkomen waarheid. Maar ik heb al gezegd in het begin van de prediking, er is niet een licht zo groot, of er is wel een schaduwzijde. En ook in het leven van Samuel zien we dat gebeuren. Opdat we zouden geworpen worden op die meerdere Samuel. Er staat veel goeds van koning Salomo geschreven, maar ook de zwarte bladzijde, want dat kan we van het leven van Samuel niet zeggen van zwarte bladzijde, maar wel van koning Salomo, de zwarte bladzijde, want meer dan Salomo is hier. Gods woord heeft altijd de bedoeling om ons door te verwijzen naar Christus en niet op s'mans benen te leunen, ook niet op de benen van Samuel, ook niet op Spurgeon bijvoorbeeld. En Samuel gaat nog torenhoog boven Spurgeon uit. Dat duldt de Heere niet, dat we mensen de eer geven. Hoewel Gods ware geroepen knechten eerwaardig zijn, die ook wel geëerd moeten worden, maar niet in de afgoderij. Zodra je er een afgod van maakt, ja, dan krijg je God tegen. En Gods volk wordt dat gewaar. De godsdienst wordt dat niet gewaar, omdat ze geheel in de afgoderij leven. Nou, een geslacht verder en het volk begint weer in de zonde. Het liedje begint weer van vooraf aan en dat zie je ook in onze dagen. Het volk is zodanig te manipuleren, te verleiden, te bedriegen, omdat de mensen, de massa, is oppervlakkig van geest geworden. En dat weet de elite, die is helemaal op de hoogte. Deze mensen, de oudsten van Israël, waren ook op de hoogte. Wat er geschiedde in horizontale zin, Dat konden ze allemaal wel vaststellen. Maar niet vanuit de godsvrezen werd Samuel benaderd. Want dan hadden ze niet gezegd, zo zet nu een koning over ons om ons te richten. Nee, dan hadden ze gezegd, de Heere is God. Samuel hadden ze daar moeten berispen. Gij moet uw zonen ontzetten, want die wandelen niet in de wegen des Heeren. En dat kunnen we niet verdragen. Nou, dan had dat een hele andere zaak geweest. Maar dat lees je niet in Gods woord. En dit woord, ten aanzien van dat begeerde koningschap, was kwaad in de ogen van Samuel. Als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heeren aan. Doch de Heere zei tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen, want zij hebben u niet verworpen. En dat zeggen de kanttekenaren goed, dat is u niet alleen, want zij hebben Samuel ook verworpen. Dat staat in het 8e vers geschreven en dat zegt de Heere zelf ook. En hebben mij verlaten en andere goden gediend, alzo doen zij u ook. Maar de Heere wil het op de eerste plaats stellen, maar ze hebben mij verworpen door een koning te begeren, dat ik geen koning over hen zijn zal. Dus, hier wordt ook de democratische kerkvorm door God verworpen. Als je dat er niet in opleest, dan kun je beter de wereld in gaan, want dan luister je echt niks op. Hier wordt de democratische kerkvorm door God verworpen. Hij geeft ze eigenlijk over aan het oordeel. En er zijn natuurlijk wel godzalige koningen geweest. David, de man van Gods hart. Maar de koning die zij begeerde, de Heere heeft ze een koning in zijn toren gegeven. Omdat het niet door het geloof en omdat het de verwerping van het koningschap van Christus inhield. Letterlijk. En toen eenmaal dat koningschap was ingesteld, toen is dat niet meer veranderd. Want je ziet het door de eeuwen heen. Iets wat ingesteld is, dat wordt nou praktisch nooit meer teruggenomen. Dat wordt dan een trend, dat wordt dan een ingekankerde trend als het het kwaad betreft. Men is al helemaal verenigd met de abortuswet, met de euthanasiewet. En sommige dominees zeggen dan wel, ja, dat moet veranderd worden. Nee, het moet verboden worden. Dat abortusverbod, ik heb het nog nooit uit de mond van Van der Staaij gehoord, zal ook nog gebeuren. Hij zal zich op alle fronten blijven aanpassen. Hij heeft het volk al verraden door voor te stemmen voor die noodwet. Die nou geen kamermeerderheid halen en dan denken ze ook nog dat ze een overwinning hebben behaald. Die ezels. Ja, ik zeg het zomaar wel mensen, want er is geen verstand op meer in onze dagen. En als het recht legt, zei je daar je eigen niet op beroemen dat je verstand hebt. Want dan zei je met Agur beleid, ik heb geen mensenverstand en ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. En die kende er alles van. Die had verstand van God en goddelijke zaken. Maar de inleving, dat is vaak de opposite met de realiteit. Maar je eigen verheugen dat er geen kamermeerderheid is over die vaccinatiepaspoort en die noodwet. Nou, op 28 mei. Beleven wel zijn 29 mei, dan wordt er gestemd en dan wordt alle macht aan de WHO overgeleverd. En dat is nog 10 keer erger als die noodwet. Dat zou je beleven, dat zou je beleven. De Heere kan erin blazen en dat moet ook je gebed zijn. Kijk, je moet nooit fatalistisch worden over de implementing van allerlei kwaden. Gods volk is dat, want die zuchten eronder. Als de ongerechtigheid vermenigvuldigt, dan zit Gods volk hun ziel te kwellen. Ja, absoluut waarheid, want ze willen ook dat land en volk de Heere vrezen. Dat is maar niet zo'n particuliere godsdienst. Het is maar geen privégeloof. Nee, ze eisen land en volk op. En zeker voor God in het gebed. Absoluut. Als dat er niet is van, als ik het maar heb, een beetje van die sectarische godsdienstbedrijven. Nou, dat is het absoluut niet. Nee. Samuel, die preekte publiek. En het had een publieke uitwerking, de waarachtige bekering van het volk Israël, het ganse Israël. En het is geen geslacht verder of ze begeren koning. Ja, dat zal toch wel een slag geweest zijn. Ten eerste in het aangezicht des Heren, maar ook in het aangezicht van de godvrezende Samuel. Want hij had net die opwekking, of net, daar lagen wel, ja, misschien wel een decades lagen ertussen. Want in die dagen werden de mensen ook nog ouder als in onze dagen. Ik heb al gezegd, ja, er worden nog wel mensen 98 en zelfs tot in de 100. Maar het was toen ook al een hoge leeftijd. En Samuel had ook die leeftijd wel omtrent bereikt. Maar hij is nog veel ouder geworden, want we lezen uit de geschiedenis dat hij bijna Saul, koning Saul, heeft overleefd. Ja, die Saul die was zomaar nog niet van Samuel af. Zo bestuurt de Heer het ook in zijn goddelijke voorzienigheid. Want Saul die wou wel van Samuel af. Nou, wacht even, zegt de Heer. Ik zal Samuel, laat ik zeggen, nog 30 jaar of 40 jaar bijgeven. Ja. Want je bent nog niet van mij af, Saul. Je bent nog niet van mij af. Het begon allemaal zo goed, hè? Hij verborg zich achter de vader. Maar dat is het volgende hoofdstuk. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel. Het is niet meer kwaad in de ogen van de huidige revelpriesterschaar. Want die hebben zich helemaal involved en vereenzelvigd met de democratische kerkpolitiek. Dat is echt van God vervloekt. En je ziet natuurlijk de gevolgen van de afval daaruit voortkomen. Het wordt van kwaad tot erger. En je hebt het lessen nog niet gezien. Je hebt het lessen nog niet gezien, want het kwade wordt goed geheten. Het goede kwaad gaan de kerken in voor met de promoting van die killerfuckings. En ze laten zich indoctrineren door die globalist Steve de Bruin. Het is voor mij ongelooflijk. Maar ja, dat houdt nou het oordeel Gods in. Als de Heer een kracht der dwaling zendt, nou, je staat er versteld van dat je denkt, hoe is het mogelijk dat de mensen nog stommer worden als ezels? Hoe is het mogelijk? En het gebeurt. Gebeurt wereldwijd. Je ziet het voor je ogen afspelen. Die Joe Biden is de stomste Amerikaan die er bestaat en die heeft de presidentszetel. Ja, het is allemaal fake natuurlijk, want hij heeft maar de decreet het ondertekende die liet hem voorschrijft. Ik zeg wel eens, je hoeft niet te bidden om een bekeerde president, want dat gaat echt niet gebeuren. Dat hele systeem is duivels. En dat heb ik ooit wel eens uitgelegd waarom dat in zit. En dat is ook in Europa zo. Er staan nou mensen aan het roer, die zijn helemaal niet gekozen, want het is al geen democratie. Weet je, democratie leidt altijd tot dictatuur. Altijd. En dat zie je nou in Europa gebeuren. Al die mensen, die mevrouw van Leyen, ongekozen, en die deelt even de lakens uit. Nou, mensen. Weet je wat Samuel zegt? Overboord met die Astaroths en die Baals. Want dat is de EU, dat is het Eurobabelbeest. Het is nog veel erger als Baal. Het is een bukken, een aanbidden van het beest dat in Gods woord beschreven staat. Het eerste beest en het tweede beest. Dat is de godsdienst van vandaag. En dan valt heel de Christianity valt dat bij. En er zijn er wel een paar tegenstemmen. Ja, minder Europa. Nee, God eist daar een verbod op. Op al die vleeselijke machten en krachten die zich boven God verheffen. Want een mens wil voor God spelen. Daar willen ze nou bijna de hele mensheid voor uitroeien. En die Georgia Guidestones, die staat precies beschreven in verschillende talen wat de elite van plan is. En dat is al waarheid geworden. Ik heb vroeger wel meegemaakt, nog ineens zo lang geleden, dat men, als je het woord nieuwe wereldorde liet klinken, dan was je gelijk een complotfantast. En zo is Steve de Bruin zal dat nog zeggen om zijn eigen ongerechtigheid te verbergen, want die man die veroordeelt al het goede en hij zegent al het kwade in. Dan heb ik niks te veel gezegd als ik dat zeg. Want hij is geestelijk morsdood. Morsdood. Dan ben je oud gereformeerd. Ja, dus dat zeg ook al niks. Oud gereformeerd. Je kan net zo goed lid zijn van D66. Oud gereformeerd en D66 verschillen niks. Helemaal niks. En zeker niet in de ogen Gods. Als hij daarvan in de plaats zet SGP, dan gaat Gods volk naar mensen. Ja, je zou erover gaan wenen. Maar het is echt belachelijk. Het is echt bespottelijk. En volksverraderlijk. Volksverraderlijk. De voeten van Zelensky kussen. De voeten van de Kamervoorzitter kussen. En allerlei leugenpraktijken. Geheel in lijn van de opinie van de elite. Naspreken, nakakelen, napapegaaien. Om maar de voeten te likken van de huidige machthebbers. En dat gaat allemaal ter helle. Als je geen besef hebt van wie God is, dan zie je in de zogenaamde christelijke politiek helemaal geen kwaad. Als je niet weet wie God is. Kijk, de Filistijnen, heb ik vanmorgen gezegd, zagen er nog bestand in. Je hebt wereldse klokkenluiders, die kunnen dat nog horizontaal onderscheppen en ontmaskeren. Maar daar wordt helemaal geen acht op geslagen. Al die dominees, ze gaan als schapen ter slachting, niet in Christus hoor. Nou, dat is allemaal eigen schuld. Dat is allemaal eigen schuld. Want ze zoeken toch de lichte weg. Ze zoeken toch de lichte weg. En weet je wat de lichte weg is? Dat is met een ladder over de muur klimmen. En dan doen ze net of dat ze op de smalle weg lopen. Of dat het smalle wegbewandelaars zijn. Maar ga ze maar eens onderzoeken. Wijs mij maar eens één dominee aan die kan vertellen hoe die door de enge poort is geleid. Vertel het mij maar eens. En ik weet zeker dat je er niet één kan vinden. Dat je er niet één kan vinden. Ik oordeel niet over harten, maar het komt eruit. Komt eruit. Want ze houden de Astaroths en de Baals aan de hand. En het wordt ingezegend. Het wordt kerkelijk goedgekeurd. Het wordt gereformatoriseerd. Dan is het niet mogelijk dat je uit de hand der Filistijnen verlost wordt. En dat betekent dat je van de macht der zonde verlost wordt. Dat betekent dat. Dat je van de heerschappij des duivels verlost wordt. Dat betekent het ook. Want dat wil wat zeggen hoor. En hij zal u uit de hand der Filistijnen rukken. De rechtvaardiging van de goddelozen, daar begint dit mee. En het gevolg daarvan is dat je alles te, ja, dat begint al in het stuk der ellende. Het waarachtige berouw, dat begint met de wedergeboorte. Als de Heer je overgiet met zijn goedheid en genade en je bent vrijgesproken van schuld en straf, daar volgt het evangelische berouw. Zoals Petrus mocht beoefenen toen hij naar buiten ging om bitterlijk te wenen. Ja. En al die wettische tranen, ook al is het 20 jaar lang, we hebben vanmorgen gehoord, dan schuift God allemaal aan de kant. Als dat nou eens naar binnen zou slaan en er werd al een klagen geboren, de Heere achterna, ja, dan zou je nog denken dat zou een begin kunnen zijn. Maar Samuel die moet dat afsnijden en hij zegt, jullie houden de Astaroths en de Baals aan de hand en dan zal het nooit gebeuren waar jullie nou om verlegen zitten. Om van de Filistijnen, om van de Filistijnse heerschappij verlost te worden. Dat zal nog gebeuren. Als je niet die Astaroths. En daar kan je van alles voor invullen, want als je nou weet, de zonde, de afgoderij van Astaroth, ik heb al gezegd, dat was een godin, en de Baals wordt er in het meervoud gezegd, allebei in het meervoud. Dus dat waren heersende zonden. En als het reformatorische volk niet de SGP en het RD overboord gooit, is er geen hoop. Is er geen hoop? Nee, het zal ook niet gebeuren hoor. Want een volk wat door God verworpen is, dat gaat de ballingschap in. Dan hoef je niet letterlijk naar Babylonië vervoerd te worden. Nee, nee, als de kerken onder het oordeel liggen, dan is de Heilige Geest er niet meer in. Dan is het allemaal vleeselijke vertoning. Je kan het dan vergelijken met het acteurswerk in Hollywood. Dominees zijn acteurs geworden als ze niet de werkelijkheid zien, als ze niet Gods woord recht preken, zoals Samuel Gods woord recht preken. Als ze niet de tucht handhaven over de roepende zonden die nou worden bedreven met al die valse handreikingen. Sodom wordt ingezeten, helemaal gereformatoriseerd. En dat God Lot uit Sodom hebt verlost, dat passen ze nooit op zichzelf toe, dat dat absoluut noodzakelijk is. Als Lot in Sodom had gebleven, had hij met Sodom omgekomen en dan had het geen kind van God kunnen zijn. Dat is niemand. Maar omdat het een kind van God was, omdat de rechtvaardige Lot, zegt Petrus, zich dag bij dag kwelde over de ongerechtigheid van de Sodomiet. Daarom heeft God hem uit Sodom verlost. En het was ook in zijn eeuwige raad besloten natuurlijk. En Abram wist ook dat Lot God vreesde. Dat wist Abram ook. Hij had er zijn leven voor over om Lot uit de handen van Kedorlaom te verlossen. En God heeft hem uit Sodom verlost. Ja, dan komt hij in de off-grid area. Nou, dat is ook in onze dagen. Ja, je moet uit het systeem. Oud-testamentische heiligen en ook de Nieuw-testamentische, dacht je dat Paulus zeg maar een verzekering had of een lid was van het van Trooi Kruis, dat bestond toen helemaal niet. En dat wil zeggen dat de wereld is al zodanig veranderd en we zijn er allemaal in meegegaan. Onze vaders zijn erin meegegaan, onze voorgeslachten zijn erin meegegaan. Kijk, dat brengt nou de democratie mee. Een naadloze aanpassing van wat regeringsleiders implementeren. Nou, dat is geen geloofsgang. Als je ogen niet open gaan voor het afvallige systeem wat straks geklonken wordt aan het 666 beest. Als je dat niet ziet, als je die lijn niet kan trekken, dan heb je nog nooit een letter uit Gods woord verstaan. Nog nimmer. Nee. Ze begeerden de koning, dat is het begin van 666. Dat is de zaak zelf nog niet, maar als je begint met de verwerping van de theocratie. In onze dagen is er volledig afgerekend, daar kan je het ook aan toetsen, met het theocratische geloof van de oud-testamentische heiligen en van de nieuw-testamentische heiligen. Daar heeft men volledig in onze dagen mee afgerekend. En ook de democratie, de vlag van de democratie, waait op de toppen van alle kerken. En we rijden pas nog een kerk voorbij. En daar wappert ook die vaandel, die sodomitische vaandel. Alle kerken kunnen die vaandel wel hijsen, want ze doen er allemaal mee mee. Waarom, Steef de Bruin, ga je niet naar de Gay Pride? Waarom, Van der Staaij, ga je niet openlijk naar de Gay Pride? Nou, Van der Vries die zei nog wel van die plasterk, van de ratten besnuffeld. Maar hij was zelf ook van de ratten besnuffeld. Kijk, dat is nou de godsdienst in onze dagen. Wat ze een ander verwijten, doen ze zelf. Als je homohuiskamers kunt openen en je sterft zo in die zonde, dan geeft Gods woord daar geen hoop voor. Nou, absoluut niet. Wij hoeven niet te oordelen, maar die mensen oordelen zichzelf. Heel eenvoudig, aan de vruchten zult gij hem kennen. Ja, ze dacht, zijn zonde wandelde niet in zijn wegen, wandelde niet in zere wegen, maar zij neigde zich tot gierigheid en namen geschenken aan hem boven het recht. Ja, maar Samuel had ze nooit in dat richterambt mogen bevestigen. Dat staat ook niet dat hij dat deed op Gods bevel. Er staat verder niet veel over geschreven, maar wat deze Engelse oudvader zegt, daar ben ik het wel mee eens. En dat deed niks af aan de staat van Samuel, want hij is niet in zijn zonde gestorven. Nou, absoluut niet. Nee. Maar, je leest het ook van koning Asa, dat hij aan het eind van zijn leven meer op de medicijnmeester vertrouwde dan op de Heer. En daar werd hij ook voor gestraft. Maar er staat dan toch zo wonderlijk geschreven dat koning Asa, hij vreesde de Heer met een volkomen hart al de dagen van zijn leven. Dan zou je zeggen, hoe kan de Heer dat zeggen? Ja, omdat Gods volk niet geoordeeld wordt op hun gedrag, op hun afwijkend gedrag, dat er absoluut kan zijn. Maar dat hun zonden vergeven zijn van verleden, heden en toekomst. En dat de Heer ze aanziet in Christus. En dat ook de zonde van koning Asa door de verzoenende hand des Heeren is bedekt geworden. Ja, al de dagen volkomen in de vreze Gods. Dus als je dat niet serieus neemt, als je dat niet door het geloof uit zere mond aanvaardt, ja, dan ben je een schriftcriticus van de eerste orde. En dat geldt ook voor die daad van Samuel. En Samuel wijkte niet af zoals hogepriester Eli, maar hij bleef voor zichzelf tussen God en zijn ziel. En dat zie je ook dat de Heer nog tot Samuel spreekt en blijft spreken in het verdere van de historie. Dat deed de Heer bij de hogepriester Eli niet meer en de Heer sprak niet meer tot hem. Hij kon alleen Gods woord vernemen uit de mond van Samuel. Dus daar moeten we wel goed onderscheid in maken. En het is nog veel erger als in de dagen van de afval onder hogepriester Eli. Eli was bekeerd, absoluut. Maar dan kun je toch zien dat nalatigheid brengt verwoesting in de kerk teweeg. Verwoesting, complete verwoesting. Ja, we zullen er eerst maar eens van gaan zingen, gemeente. En wel van het 5e en 6e vers van Psalm 99. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en andere meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. Het 5e en 6e vers van Psalm 99. Thank you. Die weg die Samuel preekt van de waarachtige bekering, die is exemplarisch voor de kerk van alle tijden en plaatsen, want zo werkt de Heer. De afgoden wegdoen en zich, want hij zegt, richt uw hart tot de Heer. Nou, dat is niet Arminiaans, nou, want als dat is geschied, dan hebt de Heer zich aan je ziel geopenbaard. En dat bepaalt ook je weg. Of je op de brede weg of op de smalle weg wandelt. De Baals en de Astrots weg, dat is dan een heilige verzelfsheid. Het moet wel altijd gepredikt worden, hoor. Want ook Gods volk kan bevangen worden met afgoderij. Dat is allemaal tijdelijk. Maar je ziet dat ook in Gods woord. Dat Gideon, daar hadden we het vanmorgen nog over. Hoe is Gideon begonnen? Hij moest eerst de Baal afgodendienst moest hij helemaal vernietigen. Voordat hij begon met die strijd tegen de Midianieten. Zo werkt de Heer altijd. Ik heb al gezegd, je kan nooit in de bressen gaan staan voor een volk die zich niet bekeert. Nou, de Heer zegt tot Mozes, als ik iemand uit mijn boek zou wegdoen, zal ik dit volk verdelgen. Het ging niet door, want Mozes had een goed argument. Niet om vleeselijke reden, maar hij zegt tegen de Heer, hoe zal uw naam dan door de omliggende volken gelasterd worden? Want gij hebt gezegd, ik zal dit volk leiden uit Egypteland en hen inleiden in het beloofde land. En als dat niet in vervulling gaat, ja, dat liep over de naam des Heren. Hè? Dus Mozes ging in de bressen staan vanwege de eregods, niet om het volk. Want Mozes die kon het ook niet nalaten om de levieten op zijn bevel het zwaard te laten trekken en er zoveel tienduizenden om te brengen van die afgodendienaars die om dat gouden kalf hadden gedanst. Ja, zelfs Aaron had er al mee gedaan. Maar je ziet het, Aaron moet vroegtijdig sterven. De Heer laat het nooit ongestraft. Ja, wat een wonder is het dan nog. Zijn de goede tierenheden, de zeren, dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Want God is een God van recht, ook in het leven der genade. Er is natuurlijk veel te veel nadruk gelegd. God zal zijn volk nooit verlaten. Dat is absoluut. Het zijn allemaal waarheden, allemaal waarheden. Maar dat die vaderlijke kastijding ook in het leven van Gods volk plaatsvindt, daar wordt ook veel te oppervlakkig over gepreekt. Veel te oppervlakkig over gepreekt, want dat de adem vroegtijdig uit het leven werd weggenomen. Dat was niet toch Gods eer. Dat was niet toch Gods eer. Hij had zijn leven verkort door die afgoderij. Hij had tot het einde van zijn leven hoge priester kunnen zijn in de dienst des Heren. Ja, en elk leven is bepaald, en dat zien we ook in het leven van Mozes, 120 jaar geworden. Hoge leeftijd. En zijn ogen waren nog niet verzwakt. Zijn tred was nog krachtig. Als je dat leest, ja, uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. Dan ben je 120 jaar en dan heb je nog de kracht van een jonge vent. Nou, zo is het met Mozes gegaan. Maar de Heere die had bepaald, en het was ook een vaderlijke bestijding, dat hij niet het volk in het land, beloofde land, mocht inleiden, omdat hij op de rots geslagen had, terwijl hij daartegen had moeten spreken op Gods bevel. Ik wil nog wat zeggen over dat vers 18 in de laatste verse. Gij zult, zegt Samuel, tot het volk, wel te dien dagen roepen vanwege uw koning. Dat hoor ik ook Jozua zeggen aan het eind van zijn leven. Is de Heere God dient hem en is Baal God dient hem. Toen zegt het volk, ja wij zullen de Heere dienen. En dan zegt Jozua, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Want hij wist ook hoe het afliep. Mozes heeft het ook geprofeteerd. Hoe het af zou lopen met dat volk Israël. In afgoderij zouden ze verzinken. Het Mozes voorzicht is allemaal uitgekomen. En dat zegt hier ook Samuel. Gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning. Die gij zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Dat betekent in dagen van benauwdheden. Onder koning David. Want David heeft ook zijn volk weer gereformeerd. David ging zijn volk voor in de vrezen des Heeren. En daarbij werd zijn zoon Absalom ook die David lief had. Maar toch heeft David Absalom niet gespaard vanwege zijn vijandschap en vanwege zijn brute praktijken. Het ging natuurlijk een zwaar door zijn ziel, want dat is altijd zo met eigen bloed. Dat gaat een zwaar door je ziel, maar hij heeft Joab toch zijn gang laten gaan. David had zelf ook de strijden kunnen trekken om Absalom voor de dood te bewaren. Maar dat heeft hij niet gedaan, hij heeft de zaak in Gods handen gegeven. De Heer had besloten dat Absalom, dat hij aan het einde van zijn leven kon was. Vanwege de gramschap Gods, dat hij tegen de gezalde des Heren ook is het eigen vader. De Heer maakt wat dat betreft geen onderscheid tussen vlees en bloed. Tussen vlees en bloed, ook al is het eigen bloed. De godvrezendste richter, zou je haast zeggen, Samuel, spreekt goddeloze zonen voort. En dat zie je nou door heel de godshistorie. Dat genade is particulier. Het is uitverkiezende genade. De Heere geeft het aan wie hij wil. Wie hij daartoe van eeuwigheid verkoren. Want anders, als dat zou liggen verankerd in de vrezen des Heeren, dan zouden alle godvrezende vaders godvrezende kinderen hebben voortgebracht. Maar dat is niet waar. Hè? Dat getuigt de Bijbel natuurlijk wel heel duidelijk van. En je ziet het ook dat de Heere dat in gelijkenissen preekt. De ene zoon gaat de wereld in, de andere zoon past netjes op. En die verloren zoon wordt behouden en die oude zoon ja, verworpen. Gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning die gij u zult verkoren hebben. Want de Heere zegt op een andere plaats. Nou, laat degene waar gij uw hoop op gesteld hebt u redden. Ik zal u niet horen, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Doch het volk, dat was natuurlijk wel zo'n uitdrukkelijke waarschuwing. Dat is hetzelfde als de Heere de donder laat horen, laat gelden over die rebellerende Filistijnen. Deze uitspraak van Samuel, publiek gesproken, had hetzelfde teweeg moeten brengen, die schrik des Heeren bij het volk. Maar hier staat, dat heb je nou als de gewetens worden toegeschroeid als een brandijzer. Doch het volk weigerde Samuel stem te horen en zij zeiden, nee, maar er zal een koning over hem zijn. Nou, dat is het toppunt van brutaliteit, het toppunt van verwerping des Heeren. Nee, maar er zal een koning over ons zijn. Dus, God heeft niks meer te zeggen in ons midden, dat zeggen zij. Ons voornemen, zeggen de kanttekenaren, zal ons niet doen veranderen. Ook al laat de Heeren het oordelen uit de hemel storten. Zo zal het zijn in het laatste der dagen. Gods volk staat er verbaasd van. Dat de mensen zo bruut worden in hun handelingen en dat ze zich door de ergste oordelen niet laten bekeren. Nee, de oordelen bekeren ook op zich geen mens. Nou, absoluut niet. Je leest in het laatste Bijbelboek dat de mensheid dan de vuisten balt en God gaat lasteren. Nee, als de Heere de sterren als brandende fakkels op de aarde nedergooit. Ja, de mensen werden verhit en dan gaan ze God lasteren. Doch het volk weigerde samen stem te horen. En dat is ook in onze dagen, dat is de kerk van vandaag, het volk, de kerk van vandaag. Want ze weigeren de tucht des Heeren aan te nemen. En wie de tucht haat, is onvernuftig. En het woordje onvernuft, dat betekent onverstand, onbekeerd, goddeloos, atheïsme, noem maar op. Dat is er met de kerk van vandaag geworden, want ze begeren een koning. De overheid moet gehoorzaamd worden. Boven goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, daar heb je precies hetzelfde. Dat is een verwerping van de theocratie. En ze gebruiken een passage uit Gods woord om hun argumenten krachtbaar te zetten. Nou, dat is wel de brute schriftverkrachting ten top. Want daar is niks voor God, maar daar is God niet in. Nee, dat is allemaal tegen God en zijn gezalfde koning. Nee, maar er zal een koning over ons zijn. Nee, maar wij zullen de overheid gehoorzamen, ook al is het in het kwade. Wij zullen gaan bukken voor de duivel en het beest, want dan hopen we er toch goed vanaf te komen. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken, daar heb je weer dat vervloekte democratische stelsel. Ze willen wedijveren met de omliggende volkeren, ze willen meedingen, ze willen daar geen onderscheid meer in. Want, notabene, die Filistijnen hadden getuigenis gegeven van de slaande hand Gods. En dat er een schuldoffer bij die teruggevoerde ark mee moest reizen. In de vorm van die gouden muis en die gouden spelen. En hier zegt het volk, dus dan kan je wel zien, een mens laat zich niet gezeggen als God net bij Farao en de staat en de Heere verhardde ook Farao's hart. Nou, dat is er met die dominees gebeurd. Ze zijn allemaal verhard. Ik heb er verbaasd over gestaan dat ze allemaal over de zonde kunnen heen leven. En als dat lang duurt, dan is er van genade geen sprake. Absoluut niet. Sommige mensen die vinden het, ik zelf ook, ongelooflijk dat 9-11 heeft plaatsgevonden als een inside job. En het is absoluut zo gebeurd. Het is niet te geloven. Maar als je nou met afgoderij vervuld bent en je neemt Gods woord er maar bij, ja, dan blijft het ongelooflijk in je. Dan doorzie je dat niet. En je zal het dan nooit doorzien. gebouw 7, dat stortte automatisch in elkaar. Dat is al het grote bewijs dat alles gepland was en dat alles controle demolitie was. Nou, dat is maar één. En nou vervolgen de vals vlag, die hopen zich op, omdat de elite weet dat de massa zich heel makkelijk laat manipuleren. Vanwege dat oppervlakkige geloof. De kerken gaan mee met hun zeilbootgeloof, want er is niks, geen theocratie meer te vinden. En er blijft voor de Heeren niks anders over, hoewel het in zijn eeuwige raad besloten is, om de zwaarste oordelen over de aarde te gieten. Met name over die westerse landen die vroeger christelijke naties werden genoemd. Amerika, je zal het zien, dat gaat helemaal ten onder. Gaat helemaal ten onder. Ook dit land is een christelijke natie geweest. Wij hebben dat niet meegemaakt, maar er is een tijd geweest hier dat de auto's op zondag niet mochten rijden vanwege het christelijke besef van Gods gebod. Nou, en wat hebben we nou aan het roer staan? Ongelooflijk, maar dat is net met de zonen van Samuel. Dat was ook al een oordeel Gods, want aan de ene kant is het een gruwelijke volkszonde. En aan de andere kant is het een oordeel Gods, dat zie je ook in onze dagen. Hè? Die nieuwe pest die verzonnen is, die apenvirus, dat is aan de ene kant de slaande hand Gods. Zo moet je het altijd doorzien. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar er is alle reden voor dat de Heer dat doet. Hij heeft het ook gezegd, ik breng een kwaad over alle vlees. Maar als dat niet het geval is, dan heb Gods volk God aan te roepen, net zoals de Israëlieten deden, toen de Filistijnen zich vergaderden, opmaakten om Mispa te verslaan, waar het volk Israël vergaderd was. Daar was alle reden toe om dat te bidden en de Heer heeft dat verhoord. Maar hij zal het nou niet verhoren. Nou geldt wat Samuel hier zegt, gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning die gij hebt verkoren. Rutte een acht geven. Nou roep Rutte dan aan, alsof de Heer dat zei door de mond van Samuel. Roep Rutte dan aan en kijk of hij dan verhoring vindt. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Als er zoveel doden vallen bij bosjes waarvan dominee Peter heeft gezegd, er zal geen vierkante meter zijn in Europa waar geen lijken liggen. Dan kijkt God niet op 10.000 doden. Denk maar niet. Doch het volk weigerde Samuel stem te horen, weigerde de stem van God te horen, zo kan het ook lezen. En ze zeiden, nee, wij zijn die theocratie zat, want er zal een koning over ons zijn. En we zullen ook zijn gelijk al de volken en onze koning zal ons richten, dus niet meer God, daar zijn we zat van. En hij, die koning, met een kleine k, zal voor ons aangezichten uitgaan en hij zal onze krijgen, onze oorlogen voeren. Niet de Heeren vooraan in de strijd, niet de Heeren aan de spits, onze koning. Kijk, dat heb je de afgoderij. En dat is blinde afgoderij, want dat wordt uitgesproken vanwege dat de Heer het oordeel er heeft opgelegd. Want als zo'n volk God verwerpt, dan gaat de Heer zo'n volk verwerpen. En dan mag hij allerlei dingen verzinnen, staat ook in Romeinen 1 geschreven. Dan geeft de Heer een volk of een persoon of een familie of een regering over naar het goeddunken van hun eigen hart. Dus dat lijkt allemaal, als je er uitwendig tegenaan kijkt, dan denken ze, jongens, ze krijgen nog alles voor elkaar, maar tot hun verderf. Dat zegt Petrus ook, die de schriften verdraaien. Het lijkt allemaal of ze aan de winnende hand zijn. Nee, zegt Petrus, ze doen het tot hun eigen verderf. En als Samuel al de woorden des volks gehoord had, zo sprak hij dezelfde voor de oren des Heeren. Dus moet je denken, Samuel, die had het ook allemaal niet in zijn binnenzak. Hij maakte de Heere de woorden des volks bekend. En dan krijgt Samuel ook weer antwoord op. De Heere nu zeide tot Samuel, hoor naar hun stem, want ik heb hun overgegeven, dat moet je erin lezen, en stel hun een koning. En toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, heel iets wonderlijks, gaat heen en niegelijk naar zijn stad, alsof hij zeide, gaat voor ditmaal heen. Ik zal mij over deze zaak nader bedenken en God vragen wie hij u tot een koning geven zal, want dat was nog niet bekend. Dat was nog niet bekend. Ze hebben niet letterlijk Saul begeerd, maar wel een koning in Gods toren, dat wel. Maar ze hebben er niet één aangewezen. Deze man die hebben wij verkoren. Nee, Samuel die krijgt van God een bevel om het volk in hun begeerte toe te stemmen. En het waren vuile begeerten, dat waren vijandige begeerten. Maar daarin zie je dat de Heere hen aan hun eigen begeerte overgeeft. Tweede trap van de verwerping. Dat gebeurt in de tweede trap van de verwerping. Gaat heen en iegelijk naar zijn stad. En dan lezen we verder. En dan komt de geschiedenis van koning Saul. Een zoon van Kis. Komt er aan de orde. Daar kunnen we het nou niet meer uitgebreid over hebben. Want de tijd is reeds om. We hebben aan hoofdstuk 8. Dat hebben we ook maar zo'n niet oppervlakkig doorlopen. Maar wat er allemaal geschreven staat. Wat Samuel zegt. Wat die koning zal gaan implementeren. De koningswijze die over u regeren zal. Ja, dan komt alles in menselijk licht te staan. Om een koning te eren. En de ere gods die wordt helemaal aan de kant geschoven. Die wordt overboord geworpen. En dan zal het blijken. Dan kan het een volk voorspoedig gaan. En uw akkers en uw wijngaard en uw lijfgaarden die de beste zijn zal hij nemen. Want die koning die in Gods toren is begeerd. Die zal alles voor zichzelf opeisen. Het beste ervan. Dus dat zal dan uw deel zijn. Maar desondanks. Nee, maar er zal een koning over ons zijn. Dat is wel het bewijs. Het hoofdbewijs. Dat het volk Israël. Het vorige geslacht had zich tot God bekeerd. En dit geslacht begeert een koning. In de verwerping van de Heere zelf. En je ziet het ook in onze dagen. Dit is al geschied. Want, nee, maar er zal een koning over ons zijn. Nee, maar we zullen de overheid gehoorzamen. En dat wordt louter gezegd om vleeselijk zelfbehoud. Niks anders. Dat is allemaal eigenliefde. Daarin ligt het behoud niet. En dat is niet de liefde uit God. Ik heb u vanmorgen gezegd uit Gods woord. Die zijn leven zal zoeken te behouden, zal het zelf verliezen. In die wegen, hoor. In die wegen. Maar die het zal verliezen om zijnentwil, die zal het behouden. Dus dan heb je je leven in de dienst des Heeren verloren. Ja, dat moet het leven zijn van elk kind van God. Want het is ook allemaal zo businesswijs geworden. Ik zeg niet dat het allemaal ongoddelijke beroepen zijn. Nou, dat niet een iegel blijft in zijn beroep waartoe hij geroepen is. En ook een dienstknecht des Heeren blijft in zijn beroep. Wordt niet ingewikkeld in handelingen des leeftochts. Ja, Ezechiël die zat ook al een tijd werkloos. Amos, dat was een veeboer. Maar ze moeten dat verlaten. De discipelen waren vissers. Ze moeten, niet dat ze nooit meer gevist hebben, want Petrus zegt op een gegeven moment, laat ons vissen, dat is hem nog kwalijk genomen. Nee, maar je hart is gelegerd in de dienst des Heeren. De Heere zal dat ook vervullen. Hij is de vervuller van de roeping die hij zelf heeft gegeven. En ja, daar kan een tijd zijn dat we ook moeten wachten op de Heere, totdat hij weer wegen opent die wij niet zien en die er ook niet zijn. Maar als de Heere spreekt, hij leidde het volk Israël dwars door de Rode Zee. En daar is de Heer nog toe in staat. Want hem is alle macht in hemel en op aarde. En als hij dan in onze dagen geschieden de wonderen Gods in die zin niet meer. Dat betekent dat er geen geloof meer is. Want anders zou de Heer dat nog doen. Anders zou de Heer dat nog doen. Je kunt nooit te veel van God verwachten. Nee. Nee. Dat betekent wel dat altijd gebeden moet worden. Alles wat gij de Vader begeert in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Wat is er dan te groot, wat is er dan te klein? Moet mij eens vertellen. Dat heeft de Heer zelf gezegd. En in die zin kan je de Heer aan zijn woord binden. Ja, kan je de Heer aan zijn woord binden. Heer, het zijn uw eigen woorden. Maar gelovende dat gij het zult ontvangen. Want als je bidt om een lot, dat wordt nooit vervuld. Dat wordt nooit vervuld. Nee, dan krijg je al zekerheid dat God het zal verhoren. Dat is gelegd, niet in het gebed zelf, maar door de Heilige Geest krijg je daar al verzekering en vertrouwen in dat de Heer je gebed zal verhoren. Daar komt de Heer in mee, dat gebed wordt overgenomen. Dat blijft niet zakken aan het plafond. Nee, dat gaat door en dat word je gewaar. Dat kan ik je wel vertellen uit mijn eigen leven, dat word je gewaar. En dat betekent niet dat alle gebeden verhoord worden. Nee, want er werd tegen Mozes gezegd, spreek niet meer tot mij over deze zaak, over dat beloofde land, want gij zult daar niet intrekken. Dat had de Heer ook besloten, zijn eeuw verhaal. En dan kon Mozes door al zijn gebed niet veranderen. Nee. Dus daar moet ook onderscheid in gemaakt worden. Maar wat hier plaatsvindt, 1 Samuel 8, dat is wel heel ingrijpend, omdat ook het huidige christendom daarin leeft. Ze stemmen op de politiek en ze dansen erin mee en ze maken er propaganda voor. Nee, maar wij zullen een koning hebben, dat komt in onze dagen in alles openbaar. In alle zondepraktijken komt dat openbaar. Er is binnen dat reformdom geheel met God en ze wordt afgerekend. De Bijbel is al in zoveel valse vertalingen is dat uitgegeven. Het is helemaal geen Bijbel meer, dat zijn geen Bijbels. Nou, dit is Gods woord. Dit is Gods woord. En ook in de grondtalen, dat is Gods woord. Maar de godsdienst in onze dagen, daar moet je dan ook een punt achter zetten. Zoals de Heer Jezus dat zegt, dan moet je niet over door blijven gaan. Dat is ook een les voor Gods volk. Als de blinden leidt, dan zullen ze beide in de gracht vallen. Nou, slaat er geen acht op, zegt de Heer verder. Als je eigen daarvan hebt vrijgemaakt en geregeld. De profeten moesten dat geregeld doen, omdat er maar één kerk was. Het was desondanks Gods verbondsvolk. Maar als de Heer met zijn verbondsoordelen komt, Barak was er ook mee bezig om dat volk maar te bewegen tot bekering. Maar de Heer had besloten, nee, gebeurt niet. Hou op met tranen, zegt hij. Hou op. Dus daar ligt wel goed onderscheid in. Als Samuel bidt tot de Heer, dan gaat hij dat verhoren, omdat het volk zich had bekeerd. Maar als een volk zich niet bekeert, na zoveel waarschuwingen, nou, je kan echt ophouden met bidden. Tweede keer uit mijn persoonlijk leven, bid niet meer voor het volk. Jeremia was niet biddeloos, maar hij werd erin afgesneden. Dan moet je er ook mee ophouden. Want dan zou het tot Gods oneer zijn, als hij daarmee door blijft gaan. Want dan ben je barmhartig geweest als God. Toen zei de Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen en iegelijk naar zijn stad. Dus Samuel moest nog dienen, moest nog verder leven om een koning te zalven en om nog een koning te zalven. Saul en David, er lag een eeuwigheidsverschil tussen. Want de Heere is wel in dat koningschap meegekomen, niet in het koningschap van Saul, maar wel in het koningschap van David. Want David, die had nog steeds dat theocratische geloof. Je moet eens kijken, we zijn nog bezig met de psalmen. Davids, we zijn ook gekomen tot psalm 9. Hoe David zich in alle dingen op God beroept. Dat is ook ongelooflijk. En dat is machtig onderwijs. Die psalmen Davids. David is als een kind aan zere voeten. Hij kan voor God niks verbergen. Maar hij heeft Gods hulp, Gods sterkte, Gods kracht in alles nodig. Daarin kun je zien dat David de man van Gods hart was. David had zo'n nabij leven, net als Samuel. Dat was zijn geestelijke vader. Maar David doet in zijn geloof niet onder voor Samuel. Nee, want David was ook tot profeet gesteld. En dan zeggen ze van Saul, is Saul ook onder profeet? Maar dat was helemaal niet waar. Want dat was maar een momentopname. Dat Saul leek te profeteren, maar dat was niet uit God. Hè? Want in het eind van zijn leven valt hij aan de voeten van de waarzegster van Endor. Zo loopt het af met de valse leraars. Altijd, tenzij ze zich bekeren. Maar als ze zich niet bekeren, Saul heeft zich niet bekeerd. Hij zegt wel een keer, ja, David is oprechter dan ik. Maar het heeft hij niet bekeerd. Hij is altijd in zijn vijandschap gebleven. En daar is hij in gestorven. En door zelfmoord komt hij om het leven. En hoe die dan door de Filistijnen tentoongesteld wordt. Daarin komt het oordeel Gods wel heel duidelijk openbaar. Ja, we hebben u weer iets uit de geschiedenis herhaald. Omdat dat zich in onze dagen letterlijk de revue laat passeren. De geschiedenis herhaalt zich altijd. En dat is met name met de Bijbelse geschiedenis. Daar liggen wel zoveel machtige lessen in verklaard. Wat heden ten dagen de realiteit is. En ik heb er ook bij geschreven bij dat artikeltje wat ik dan heb gepubliceerd. Over dat helse bedrog. Als je dat nou nog niet doorziet, dan moet je net als een struisvogel je kop maar in het zand houden. En 100 van die apen pestvakkens tot je nemen en zien hoe het afloopt. Dan sterf je in je zonde, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd op zijn weldadigheden. Amen. Heren, uw woord heeft weer geklonken. En al is het uit het verre verleden, het is geestelijk het heden. Want gij zegt het, ik ben gisteren en heden dezelfde. Ook wat betreft uw woord. Gij zet zelf uw woord in het heden door uw lieve geest. Heren, mochten we het zo ontvangen hebben, dat we het ook herkauwen zouden, gelijk de reine dieren des velds, opdat het niet door de vogels zou worden weggepikt. Wat een vreselijk oordeel zou dat zijn, als we ons zogenaamd laten gezeggen en het maar laten wegstelen door de vogel des hemels. Maar mocht het in een wel toebereide aarde gevallen zijn en nog vallen in de verdere voordelen ervan. Want Heere, we krijgen nooit genoeg van u. En het volk Israël gaf blijk dat ze genoeg hadden van die theocratische, die goddelijke theocratie. Oh, wat een oordeel. Revoland heb u verworpen door de theocratie aan de kant te schuiven. Want dat is niet meer haalbaar, zeggen ze. God is niet meer haalbaar, uw woord is niet meer haalbaar. Er kunnen niet zulke vreselijke oordelen ingeroepen worden door die goddeloze uitspraken. En ze noemen zich allemaal christen. Ach, bewaar ons toch voor dat bedrog, maar dat we ons er niet zouden boven verheffen. Wij hebben gezondigd, wij en onze Vader, tevens. Zie ons in genade aan en dat onze weg in Christus in voorspoed mag zijn. Van Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van 7, 8 van Psalm 99. Gij met hem begaan, hebt hun wens voldaan. Heer die naar uw woord hun gebed verhoort. Dat geldt voor hoofdstuk 7, hè? Dat hebben we u vanmorgen verklaard. Hun vergevend God schoon zou komen zonder straf ondervonden. En dan het 8e vers, geeft een eeuwig eer onze God en Heer, wat er verder volgt. 7, 8 van Psalm 99.
Thank you.